Daarna zullen we de voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Johannes 18, de versen 1 tot en met 13.
Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. En hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in den schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de oversten over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouws vader van Caiaphas, welks dezelfde jaars hoge priester was.
Het woord Gods dat wij op deze derde Lijdenszondag willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18 en daarvan het 12e vers, het laatste gedeelte waar Gods woord onze tekst aldus luidt: en bonden hem. Het werk van de tweede Adam alleen maar verstaan in het licht van de eerste Adam. Onze jongens en meisjes weten toch wel wat daarmee bedoeld wordt. Adam was de eerste mens, ons allereerste voorouder. Adam woonde in het paradijs. Hij wandelde met God, hij sprak met God als met een vriend. Hij was met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Abraham is van die verheven positie vervallen. De zonde is in de wereld gekomen. En door het ingeven van de vorst der duisternis heeft de mens het oor geneigd naar de influisteringen van de duivel. En hij heeft het woord van de duivel geloofd. Hij heeft de dienst aan God opgezegd. En is vrijwillig getreden in de dienst van de vorst der duisternis. En zo is Adam de eerste mens en wij met hem verzonken in de diepte van verlorenheid en ellende. Maar nu is de tweede Adam gekomen. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die in de plaats van de gevallen mens de straf gedragen heeft, de zonde verzoend heeft, de schuld betaald heeft, het bij God in orde gebracht heeft. En daarom kunnen we de persoon en het werk van de tweede Adam nooit begrijpen dan alleen in het licht van de eerste Adam. Al zijn lijden, sterven, zijn lijdensgang zou in de lucht komen te hangen wanneer we het niet zouden zien tegen de achtergrond van de eerste mens. Had Adam niet gezondigd, Het offer van Christus was niet nodig geweest. Was de mens staande gebleven, Christus had die zware en smartelijke lijdensweg niet hoeven af te leggen. Al de smarten en pijnen van zijn lijden waren niet nodig geweest. Maar nu heeft Christus in deze wereld moeten komen, omdat de eerste Adam er geweest is. En hij zich vergrepen heeft aan Gods heilig recht. De zonden hebben wat teweeg gebracht. Wat zijn de zonden van de mens te borg duur komen te staan. Hij die zich gesteld heeft in de plaats van de eerste mens, heeft de volle last van de toren van God over de zonde op zich genomen en gedragen. Hij leed wat Adam, wat u en ik verdiend hadden door de zonde. Hij die zonder zonde was, heeft zich tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Maar daarom is het ook zo onuitsprekelijk groot dat hij de gestalte van een dienstknecht onder ons heeft aangenomen. Want nu hij die smartelijke en smadelijke lijdensweg tot het einde toe gedragen heeft, is er in hem ook een volheid van genade te verkrijgen. En dat voor verloren Adams kinderen. En daar heeft de tweede Adam, de eerste Adam, weer in heerlijkheid hersteld. En zo is de tweede Adam ten nauwste betrokken op de eerste Adam, en de eerste Adam op de tweede Adam. Vanmorgen willen we luisteren naar een apart onderdeel. Het is maar een korte tekst, het zijn maar een paar woorden, maar waarin toch het middelaarswerk van de Heer Jezus zo rijk openbaar komt. En zij bonden hem. We willen vanmorgen luisteren naar het Lijdensevangelie, en dat ons spreekt van een gebonden borg. En let dan op een drietal gedachten: vrijwillig gebonden, smartelijk gebonden en borgtochtelijk gebonden. Een gebonden borg. Vrijwillig, smartelijk en borgtochtelijk gebonden. U weet hoe het gegaan is. We hebben het zojuist weer uit het Johannesevangelie gelezen. Jezus is met zijn discipelen gegaan uit de paaszaal in de richting van het Kedrondal naar de hof van Gethsemane. Een plaats waar hij vaker kwam als hij de stilte zocht om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Dan nam hij vaak de uitwijk naar de Hof der Olijven, daar te midden van die oude olijfbomen. En ook ditmaal is hij opgegaan om het aangezicht van zijn vader te zoeken. Het is bang in zijn gemoed. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En hij gaat die hof in en drie van zijn meest intieme discipelen neemt hij verder de hof mee in. Het zijn Johannes, Jacobus en Petrus. En als hij in de hof genaderd is, dan zegt hij: blijft gij hier, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En op een steenworps afstand verwijdert de Heere Jezus zich van zijn discipelen. En daar knielt hij neer voor het aangezicht van zijn vader. Daar in Gethsemane heeft hij de golven van Gods toren op zich zien aanrollen. Hij heeft iets gepeild van de diepte van de verlorenheid van de mens. En hij is daar, heeft geworsteld, gekropen als een worm en geen man, geroepen tot God in de hemel. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar zijn vader maakte hem duidelijk dat er geen andere weg was. Dat die beker, die vol was van de gramschap van de toren van God, geledigd moest worden tot de laatste druppel toe. De vader heeft hem in het vooruitzicht gesteld, geen verzoening dan door voldoening. Aan het recht Gods moest beantwoord worden. Langs geen andere weg was de zaligheid voor zijn kerk te verkrijgen, maar hij was de gewillige borg. Want zijn gebed heeft hij besloten met de woorden: niet mijn wil, doch uw wil geschieden. En dat kostte hem ontzaglijk veel strijd. En hij was daar droevig en zeer beangst, zodat zijn zweet veranderde in druppelen bloeds die op de aarde afliepen. En zijn gebed is inderdaad verhoord. Hij is verhoord geweest uit de vrezen, zegt de brief aan de Hebreeën. De Vader zendt hem een engel uit de hemel, die kwam om hem te versterken. En de versterking die hij ontving via de engel van zijn vader was zodanig dat hij na zijn driemaal worstelen voor het aangezicht van zijn vader kracht vond om op te staan, de lijdensweg te vervolgen en al dieper af te dalen in de weg van zijn vernedering. Hij vond kracht. De Vader verleende hem kracht om de drinkbeker aan te nemen en aan de lippen te zetten om alles te volbrengen wat hij te volbrengen had. De ganse prijs te betalen, de schuld te boeten, aan alle eisen van het heilig recht van God te voldoen, om zo God een rantsoen te geven. Het is opmerkelijk dat de soldaten en de overpriesters en de schriftgeleerden die uitgegaan waren om hem te vangen en voor het gerecht te slepen, gekomen zijn na dat moment dat hij met de Vader geworsteld heeft. Niet eerder. Ach, de Heer Jezus was er op dat moment niet aan toe geweest. Hij had de kracht niet kunnen opbrengen om dit tegelijk te ondergaan. Maar nadat hij zijn gebed afgesloten heeft en opgestaan is van het gebed, komen daar die soldaten, die Romeinse soldaten, die overpriesters en de schriftgeleerden, en met touwen en met lantaarnen en met fakkels en met zwaarden en speren, alsof ze een grote misdadiger tegemoet treden. Judas heeft de leiding. Judas heeft hen naar Gethsemane gebracht. Misschien zijn ze eerst nog wel even wezen kijken in de paaszaal, maar die was verlaten. De Heer Jezus was met zijn discipelen vanuit de paaszaal vertrokken door het Kedrondal in de richting van de Hof der Olijven, Gethsemane. Maar de overst over duizend en de dienaren van de Joden en de Romeinse soldaten, heel die bende met stokken en zwaarden gewapend, met fakkels en lantaarnen, hij neemt ze mee, hij gaat ze vooraan, hij wijst ze de weg en hij brengt ze tot Jezus. En dan treedt Jezus hen tegemoet in goddelijke kracht en majesteit, opdat iedereen het zal weten dat Jezus vrijwillig de dood ingaat, niet gedwongen, niet onder pressie, niet door de overmacht gezwicht, maar hij is de bereidwillige borg. En dan zegt hij: wie zoekt gij? En dan antwoorden die soldaten: Jezus de Nazarener. En dan klinkt het onverschrokken, ik ben het. Maar in die enkele woorden klinkt zoveel van zo'n goddelijke majesteit door, dat zonder dat er bliksemvuur gezien en donderslagen gehoord worden, maar door dat enkele woord van de Heere Jezus wordt die hele bende verschrikt. Ze worden verstijfd van schrik. Ze vallen achterwaarts ter aarde. Zoiets is al eens meer gebeurd. Toen hij in de synagoge van Nazareth het woord genomen had. De boekrol van Jesaja. En daaruit gelezen had het 61ste hoofdstuk. De geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezonden om de zachtmoedige het evangelie te verkondigen. En als hij die rol weer toegedaan had, sprak hij dus tot de scharen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En toen ontbraken ze uit in toorn. En ze grepen hem en ze voerden hem buiten de synagoge met een stelt om hem daarvan af te storten. Maar er ging dwars door hen heen. En niemand durfde de handen aan hem tot hem uit te strekken. Zijn uren was nog niet gekomen. En korte tijd later lezen we dat ze in Jeruzalem weer in toorn ontstoken zijn. Dat ze stenen opnemen om hem terstond te doden. Maar Jezus ontgaat aan hun handen. En met dezelfde majesteitelijke blik. En misschien wel met dezelfde majesteitelijke woorden. Houdt hij hen tegen zodat niemand de kracht heeft om stenen op te nemen en op hem te werpen. Maar nu, hier in Gethsemane, is een uur gekomen. Nu is het de uren van de macht der duisternis, zegt hij zelf. En hij zal ze nu ook laten weten. En door de dienst van de evangelist Johannes moet de ganse kerk het weten. Dat de Heere Jezus niet gearresteerd is omdat de overmacht te groot is. Dat ze hem niet gevangen genomen hebben in een worsteling waarin hij zichzelf dapper verdedigd heeft. Maar waar hij tenslotte het onderspit moest delven. Nee, zo zal Jezus niet gevangen genomen worden. Niet omdat zijn vijanden het van hem winnen. Hij hoeft geen hand uit te steken. En ze hoeven geen wapens te hanteren. Zijn vijanden zijn allemaal machteloos als hij zijn stem verheft. Hij geeft zich willig over, hij is de bereidwillige bar. Hij wil die weg gaan, de weg door de Vader bepaald. We weten het, opnieuw vraagt Heer Jezus aan ze, wie zoekt gij? En dan antwoordt hij opnieuw, antwoorden ze opnieuw, Jezus de Nazarener. En hij zegt, ziet hier ben ik. En als u mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij bedoelt zijn discipelen. Dan is daar het moment dat Jezus zijn handen uitstrekt en zich overgeeft. En dan worden zijn handen vastgesnoerd alsof hij een misdadiger was. Hoe ze dat precies gedaan hebben, dat wordt door Johannes niet vermeld. Of dat ze hem helemaal met touwen ingesnoerd hebben. Of dat ze zijn handen aan elkaar gebonden hebben. Of dat ze zijn handen op zijn rug gebonden hebben. Gemeente, dat weten we niet, maar in ieder geval is hij gebonden. En waarom doen ze dat? Waarom binden ze die handen? Die niets anders dan goed gedaan hebben. Want zo was dat toch. Dat wisten velen ook. En als ze het niet geweten hadden, dan hebben ze het op dat moment nog kunnen zien. Want terwijl daar de soldaten zich opdringen naar de Heer Jezus, flikkert daar het blinkend zwaard. Petrus trekt zijn zwaard en hij zou wel willen strijden voor zijn meester. Hij zou wel het zwaard willen hanteren. En met één slag houdt hij het rechteroor van de dienstknecht van de hoge priester Caiaphas, de oor van Malchus, af. En het valt in het stof ter aarde. En wat doet de Heer Jezus met die dierbare handen? Hij rapt dat oor op, hij brengt het weer terug op zijn plaats en hij geneest het. Ze hebben het vlak voor hun ogen zien gebeuren. En degenen die hem komen om te vangen en te binden, het zijn degenen die vooraan gestaan hebben. Ze hebben het aanschouwd dat hij de barmhartige en de genadige hoge priester is. Maar ze hebben het niet erkend. Ze hebben er geen acht op geslagen. Waarom binden ze die zegenende handen, die genezende handen, die helende handen? Had hij er ooit iets kwaads mee gedaan? Heeft hij er iemand door benadeeld? Misschien hebben ze dat zelf niet gezien, maar het verslag vermeldt het. Hij legde de handen op en zegende hen. Hij heeft de ogen geopend van de blinden. Hij heeft kreupelen doen wandelen. Hij heeft de zieken genezen. Hij heeft die handen uitgebreid tot een wederspannig en wederstrevig volk en toegeroepen komt: herwaarts tot mij en wordt behouden. Die handen hebben nooit anders gedaan dan zegen gebracht. En waarom dan toch die gebonden handen? Ach, ze hebben er geen enkele reden voor. Ze doen het alleen maar om hem nieuw lijden, nieuwe smaadheid, nieuwe smarten aan te doen. Maar echt reden om hem te binden hebben ze niet. Dachten ze dan misschien dat hij onderweg pogingen zou doen om te ontvluchten? Waren ze bang dat hij onderweg het zwaard zou grijpen om erop in te slaan? Zijn ze misschien bang dat hij, als hij naar de hoge priester geleid wordt, dat hij nog aan hun greep zal ontkomen? Nee, hij zal ze als een lam ter slachting laten leiden, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet, hij heeft geen zwaard gehanteerd. Hij heeft niet gepoogd om te ontkomen. Adam vluchtte nog voor het aangezicht van de Heer. Hij verborg zich achter het gebladerte van de hof. Toen de Heer riep: Adam, waar zijt ge? Nou, hier klinkt het antwoord: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik, tot uw dienst bereid. Gemeente, ze hebben hem smaadheid aangedaan. Maar hij is de bereidwillige borg en zaligmaker. Maar gemeente, voordat we over deze daad van de scharen en van de benden over duizend en de krijgsknechten oordelen, ach, laten we dan eerst eens naar onszelf kijken. Gemeente, de vraag zullen we toch onder ogen moeten zien: wat zegt dat ons? Gemeente, wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? En dat het wat over het innerlijk van die soldaten en van die fariseeërs en die schriftgeleerden te zeggen hebben, ach, dat is ons duidelijk. Daar leeft de boosheid, de vijandschap, het verzet tegen God en zijn gezalfde. Ze willen hem niet herkennen als de gezondene van de Vader. Ze hebben uit minachting, ze hebben uit bittere vijandschap gehandeld toen ze hem bonden, toen ze hem in hun midden namen, alsof hij de grootste der misdadigers was, een straatschender. Maar wat zegt dat u en ons? Dat is dat de handen van de Heere Jezus binden. Misschien wat ruimer gezegd, Gods handen binden. Vinden we dat alleen in letterlijke zin in Gethsemane, in die nacht van de gevangenschap? Of vinden we dat misschien ook op veel bredere schaal? Gemeente, we zijn alle dienstknechten van de zonde. Ik heb het u al gezegd, waar de oorzaak ligt, waar de bron ligt. En dat ligt in het paradijs goed en naar het evenbeeld van God geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De mens leefde als zoon des vaders in het huis van zijn vader. Al het mijn is het uwe. De mens was het kroonjuweel van Gods schepping, met eer en heerlijkheid gekroond. Gemeente, maar door vrijwillige en moedwillige gehoorzaamheid heeft de mens zich van God, zijn schepper, losgescheurd. En hij leeft op voet van oorlog met zijn schepper. We zijn van nature allemaal vijanden van God en vijanden van zijn naast. En dat komt in onze dagelijkse levenswandel openbaar. Van nature moeten we ook niks van Christus hebben. Van nature leeft het ook in uw en mijn hart. Wijk van ons, want aan de kennis uwer wegen hebben we geen lust. Gemeente, we staan het werk Gods tegen. En ze bonden hem. Gemeente, God regeert. God bestuurt alle dingen. En toch gelooft de mens dat niet. Toch meent de mens zijn eigen plannen en zijn eigen gedachten te kunnen voortzetten. Zijn eigen wegen te kunnen gaan. We negeren God. We laten God op zijn plaats. We bekommeren ons met over God niet. Gemeente, de handen van de Heere Jezus binden. Ach, dan kunnen we de wet verachten en de inzettingen van de Heere. God zegt wel in zijn woord dat hij de zonde straft. Maar de mens leeft toch naar het goeddunken van zijn eigen hart. Maar we lezen dat in de steden van Capernaum en van Bethsaida en van Chorazin. Als er nu in u die krachten geschiet waar het in u geschiet zijn, ze zouden zich uw tijd in zakken als bekeerd hebben. Moet de Heer Jezus het zelf niet zeggen van, hij kon daar geen tekenen doen vanwege hun ongeloof. Als ze zeiden, medicijnmeester, genees u zelf. Anderen heeft hij verlost. Wonderen en tekenen gedaan. Maar in zijn eigen vaderland. Hij kon al daar niet veel krachten doen. Waarom kon hij daar zo weinig krachten doen? Vanwege hun ongeloof. Omdat zijn handen gebonden waren. En waardoor waren zijn handen gebonden? Wel, hij kon daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Hij staat daar in uw midden als de van God gezalfde. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om de armen een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen te troosten, te genezen die gebroken zijn van hart, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, om de gevangenen uit te leiden in vrijheid. Dat kwam hij doen. Daartoe was hij gezonden. Maar er was geen arme. Er was geen gevangene. Er was geen treurende. Er was geen gebrokene van hart. Hij kon daar zijn werk niet kwijt. Hij kon daar zijn genade niet kwijt. Ze wensten wel dat hij een wonder deed in hun midden, maar niet het wonder aan hun ziel. Ze wensten wel dat hij een zieke hier en een zieke daar genezen zou, misschien een dode opwekken, maar hun dode ziel levend maken, ach, daar hadden ze geen oog voor. En daarom, hij kon daar geen krachten doen vanwege een ongeloof. En was dat alleen toen zo? Zo worden de handen van Christus gebonden, ook door Gods volk, als het ongeloof weer aan het woord komt. En als ze zodanig wandelen en leven in deze wereld, dat ze goden niet een reuk van Christus zijn, en als ze niet de dienst van de Heere aanbevelen, dan zijn de handen van de Heere Jezus gebonden. En in het leven van Gods kinderen is er nog zoveel wat hun belijdenis weerspreekt. Met de mond kunnen ze dan wel rechtzinnig en oprecht in sommige ogenblikken zeggen, maar met hun leven, en wie moet zich niet schamen, en wie moet niet het hoofd buigen, is er zoveel wat die belijdenis weerspreekt. Wat blijkt er dan van buiten naar buiten? Gemeente, nee, er is geen enkele reden om vanmorgen neer te zien op die overpriesters en schriftgeleerden, op die soldaten. Geen enkele reden. Ja, we zeggen wel eens wat erg, hè. En misschien is er wel een jongen of meisje die zegt, nou, als ik daar geweest was, dan had ik het voor de Heere opgenomen. Als ik in die tijd geleefd had, dan had ik met die vijanden niet meegedaan. Dan had ik ervoor voor hem gekozen. Ach, ik geloof dat je het meent. Ik geloof dat het de hartelijke begeerte van je hart is. Maar we hadden ook meegedaan. We zijn zo boos. Het zijn onze zonden. Het zijn onze ongerechtigheden waarom hij die weg moest gaan. Ja, hij is gebonden. Vrijwillig. Smartelijk. Maar ook borgtochtelijk. En hier zien we de borg en zaligmaker oprijzen. En waarin komt dat nu uit, gemeente? Hier komt uit dat wij in de grond van de zaak gebonden mensen zijn, slaven. En als we zo tegenover die weldoener van het volk staan, dat we ons beeld vinden in die bende die tot hem komt en die hem bindt, en zoals een misdadiger meevoert, als we zo tegenover de helende, genezende, beschermende handen van de Heiland staan, dan komt daarin openbaar onze gebondenheid, onze slavernij. Ik zei u zo pas, er was geen enkele reden voor die soldaten en voor die dienstknechten van het Sanhedrin om de Heere Jezus te binden. Want hij zou geen poging doen om te ontsnappen. Hij zou niet naar het zwaard grijpen. En toch gebeurt het als iets overbodigs. Waarom staat God dat dan toe? Waarom moet de borg dat overkomen? Gemeente, vlak voor die deze gebeurtenis, was daar de worsteling in het stof. Was daar dat gebed of de drinkbeker niet zou kunnen voorbijgaan. Maar toen was er ook het antwoord uit de hemel, was een engel die hem vertroostte. Maar hij kwam hem ook aansporen om die weg te gaan tot het einde toe. Om die beker die tot de rand toe gevuld was met de toren van God te drinken. En ook een druppel in die lijdenskelk. Dat waren die boeien die hem aangedaan werden. Die banden waarmee hij gebonden werd. De Vader reikte hem de drinkbeker aan. Die tot de rand toe gevuld was met de toren van God. En de eerste teug die hij uit die beker dronk. Dat was en zij bonden hem. Daarom gebeurt het. Omdat de Vader dat ook in de drinkbeker gemengd had. Niet omdat die mensen dat zo willekeurig doen. Maar omdat hij het over hem beschikt heeft. Het gebeurt alles naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En ze hebben met hem gehandeld zoals het beschreven was. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo tot zijn heerlijkheid ingaan? En waarom dit dan ook? Nu, omdat hij komt in de plaats van gebondenen. Een gebonden volk. Gemeente, daar heeft het bende niks van begrepen. En dat is op geen enkele wijze in hun gedachten geweest. Toen ze de touwen en de ketenen namen en Jezus vastsnoerden. Maar naar de bepaalde raad en voorkennis God staat hier in de borg. Voor een gebonden volk, voor een slavenvolk. Voor een volk dat geknecht is in de dienst van de zonde. Daar draagt hij mijn banden. En daar worden mijn boeien om zijn handen gelegd. Daar wordt hij gebonden. En voor zo'n volk staat hij daar. Zo'n volk komt hij verlossen. Maar dan moet hij in hun plaats komen. En dan moeten al de smaadheden dergenen die hem smaden op hem vallen. Dan moeten al de lasten van God storen en al de plagen die de zondaars, die dat slavenvolk verdiend heeft, op hem terechtkomen. En daarom moet dit ook met hem gebeuren. Dit moest aan hem vervuld worden, moest Christus niet al deze dingen lijden. U zegt, zijn we dan een slavenvolk? Zijn we dan gebonden? Ja, wat dacht u? Er zijn mensen die dat niet alleen rechtzinnig belijden, maar die dat ook uit eigen ervaringen hebben ondervinden. Ja, die weten iets wat de dichter van Psalm 116 gezongen heeft. Ik lag gekneld in banden van de dood, naar de angst der hel mij alle troost deed missen. Gaat u wel eens gebukt onder die dienstbaarheid van de zonde, gemeente? Hebt u de banden wel eens voelen drukken en de boeien voelen knellen? Ik lag machteloos gebonden en niemand kan mij verlossen. Ik kan mezelf niet verlossen, ik kan zelf die knopen niet ontbinden. Ik kan zelf die boeien niet afwerpen. Ik kan mezelf uit die verlorenheid niet verlossen. Daar hebben we een ander voor nodig. Gemeente, nee, zal er ooit verlossing zijn uit deze banden? Zal deze ellendige slavernij ooit ten einde komen? Dan moet het bij God vandaan komen. Nou, daar heeft de Heer nou op gerekend, daar heeft de Heer voor gezorgd. Hij heeft in die lijdensbeker deze druppel vermengd en bonden hem. Want hij werd gebonden omdat hij voor een gebonden volk borg staat. En zoals het avondmaalsformulier het onder woorden brengt, dat hij alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons gedragen heeft. Daar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallige smaadheden geleden heeft, opdat wij niet meer te schande zouden worden, onschuldig de dood veroordeeld, opdat wij in het gericht Gods vrijgesproken zal worden. Heb u het wel eens ontdekt, gemeente, dat u een gebondene bent? Een gebondene die van die banden niet af kan. Een gebondene die aangewezen is op de hulp van buitenaf. Ach, ziet dan vanmorgen op die gebonden borg. Hij staat er met uw boeien. Hij draagt daar uw zonde. Hij gaat daar de weg die u gaan moest. En wat krijgt dan die zaligmaker een betekenis? Wat krijgt hij dan een waarde? Wat gaan we dan een schoonheid in hem zien? Gemeente, nee, wij zijn geen slaven geworden buiten onze schuld om. Het is niet een lot wat we ondergaan, maar wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. En de allerhoogste toren schrikkelijk tegen de zonde. En hij brengt ons zijn oordeel over ons. En als we nu gebondenen zijn, dan is dat niet een lot wat ons treft. En als daar geen verandering in komt, als daar niemand komt om ons van die last te verlossen, om van die boeien te bevrijden, dan wacht ons de eeuwige dood. Eeuwig onder de toren van God. Eeuwig gebonden in de rampzaligheid. Gemeente, maar om een volk te verlossen was het nodig dat hij gebonden werd. Nee, daar was geen reden toe. Hij was niet staatsgevaarlijk. Hij zou niet ontsnappen. Geen poging zelfs. Maar het was toch nodig dat hij gebonden werd. De Vader hield met al die dingen rekening. En toen hij aan Christus de ongerechtigheden van zijn volk ging bezoeken, legde hij hem ook onder het oordeel van het gebonden zijn. En dat heeft alleen de Heere Jezus toen beseft. Zijn discipelen niet, ze ergerden zich aan dat hij zich zo voetsloos overgeeft. Zonder enige vorm van verzet. Zonder enige vorm om uit hun handen te ontkomen. Ach, ze hebben het toen nog niet verstaan. En ze hadden er toen nog geen oog voor. Gemeente, er is er niet één die het verstaat. Behalve als een mens door het werk van de Heilige Geest dat gaat leren. Ik lag gekneld in banden van de dood. Gemeente, en als God opening geeft, terwijl dat misschien niet eens altijd mogelijk is, als dan die bede opklinkt, ach Heer, ach wie het mijn ziel door u gered, dan is het antwoord op die vragen. En zij bonden hem. Een gebonden borg. Een gebonden zaligmaker. Om gebondenen te verlossen. In vrijheid te stellen. Vergeving van zonde te ontvangen. En het eeuwige leven deelachtig maken. Kent u wat dat van dat gebonden zijn? is Psalm 116 de beleving van uw hart, gemeente. Ach, dan mag er dan toch ook dat bevrijdende woord bij en zij bonden. Maar daar ligt toch de zaligheid van Gods kerk in. Daar ligt toch de ruimte van zalig worden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Oh, er zijn er die nooit aan die banden denken. Er zijn er die nog nooit iets gevoeld hebben en gemerkt hebben dat ze een gebondene zijn. Die er ook nooit pijn aan hebben. En die net zo rustig voortleven alsof er geen banden zijn. Ze voelen zich door niets en door niemand belemmerd. Ze voelen zich als een vogeltje zo vrij in de lucht. Maar ze zijn blind. Ze zijn blind voor de werkelijkheid. Die kunnen ook die dichter niet begrijpen. Ach ja, je hebt het wel eens moeilijk in je leven. Je hebt wel eens tegenslagen, beproevingen. Maar gebonden. Een dienstknecht der zonde. Want wie de zonde doet is een dienstknecht der zonde. Of stemt u het wel toe? En hebt u ondertussen uw ziel gerustgesteld en gezegd, nu ja goed, dat is zo een gebondene. En dan steunen we op wat we zelf gedaan hebben. Ik ga toch trouw naar de kerk. Ik kom toch mijn plichten na. We gaan ons bouwen in eigen gerechtigheid, in onze eigen vroomheid. En we menen daarin een grond te vinden om het eeuwige leven te beërven. Of zijn we bij die Christus terechtgekomen? Waarom moest hij zo zwaar lijden? Omdat de last van de toren van God tegen de zonde zo zwaar is. En waarom is de last van de toren van God tegen de zonde zo zwaar? Omdat de zonde zo bitter en zwaar en godonterend is. Er is heus geen andere weg om ontbonden te worden dan door het geloof in een gebonden zadig maken. Dat wordt geleerd in de diepte van Psalm 116. Maar dat brengt de dichter van Psalm 116 ook tot het goddelijk antwoord. Ach Heer, ik ben uw knecht. Uw dienst mag zoon. Gij slaakt het mijn banden. Dies doe ik uw gewillig offeranden. Van lof en dank. U plechtig toegezegd. Nee, hij komt niet van de ene dienstbaarheid in de andere dienstbaarheid. Hij komt niet van de ene slavernij tot een nog zwaardere slavernij. Nee, dan worden we overgezet van het rijk der duisternis in het rijk van Gods licht. En zijn juk is zacht. En zijn last is licht. Hij geeft genade en eer. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Dan geen banden meer tot de dood. Die zijn verbroken. Maar het leven in de vrijheid van de kinderen Gods. Ze zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Niet meer onder de zonde. Oh, dat wil niet zeggen dat de zonde nooit meer parten speelt, maar al te zeer. Maar ze zijn niet meer van de duivel. Ze zijn van meester veranderd. Ze zijn door genade koningskinderen geworden. Ze mogen delen de vrijheid waarmee hij hen heeft vrijgemaakt. En dan mogen ze achter die koning aankomen. Gemeente, dan wordt het een liefdedienst. En hij begeert niet anders dan zich van harte daaraan te binden om die borg en zaligmaker om tot hem te vluchten, om in het geloof houvast te vinden. Ja, dat vindt in het hart weerklank. Dan wordt het gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gebonden, opdat hij ons zou ontbinden, om ons in de vrijheid van de kinderen Gods te stellen. Mag dat ook uw deel zijn. Amen.